Ja, ik wil God danken voor zijn genade zo groot, zongen wij. En daar staat de uit genade zijt gij zalig geworden. Goedemorgen, we gaan naar Filippenzen toe. De laatste keer, we zijn bezig met de zegeningen. De geestelijke zegeningen waar Paulus over spreekt die we hebben gekregen in Efeze 1 vers 3. We weten het. En ja, die staan natuurlijk daar vooral vermeld, maar daaruit voortvloeiend, ja, zien wij die ook in de brieven natuurlijk, dat wij vanuit die zegeningen ook leven. Die heerlijke zekerheid die je hebt, de vastigheid, de versterking, de blijdschap. En Paulus zegt ook, we hebben de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Ja? Toekomende, dat weten we, dat is die belofte. Maar we hebben ook al voordeel, hè, genade, dat is ook wat dat hij ons goedgunstig gezind is. Niet alleen dat hij allemaal voor ons gedaan heeft, maar ook in ons dagelijks leven. Ja, en daar zijn die brieven tenslotte voor, om ons daarbij te helpen. Want het is namelijk niet allemaal roze geur en maneschijn in het leven. Ook voor een gelovige niet. Wij zijn volmaakt, maar we leven in een onvolmaakte wereld. En dan hebben we ook nog die zondige natuur met ons, die we meenemen. En dan hebben we die geest die in ons woont. En dat is allemaal, dat werkt allemaal op je in. Ja? Daar heb je allemaal mee te maken. En dan komt de vraag natuurlijk, ja, hoe ga ik daarmee om? Nu ben je gelovige. En je kent woorden waar het recht gesneden. En daar moet je mee handelen of dealen of mee aan de slag gaan, ja? Nou, Filippenzen is ook zo'n brief waarin ze natuurlijk ook gecorrigeerd worden. Net zoals de andere brieven, dat zijn brieven qua leer. En dan moet je die leer gaan toepassen. Efeze bijvoorbeeld, de eerste helft is leer, de tweede helft toepassen. Romeinen, de eerste hoofdstuk 11 is de leer. Vanaf daar is het toepassen in je leven. En dan krijg je die brieven volgens Romeinen, maar daarna krijg je Korinthe en Galaten. Dat zijn weer correcties en weer leggingen. En dat doe je dan met de Romeinenbrief, ja? Die staan niet voor niks na de Romeinenbrief. Dan heb je de Efezebrief en die openbaart de gemeente. En waarvan Christus het hoofd is, waar Colossense dan over schrijft, jullie behouden het hoofd niet. En dan gaat hij natuurlijk daar corrigeren. Nou, en nu zijn we dus met de Filippenzenbrief bezig. En die staat ook na de Efezebrief, die zijn bekend met het hoofdschap, de gemeente, zijn lichaam die in de hemel gezet is. En we hebben daar een aantal dingen al over gezien. Die zekerheid in Filippenzen 1 vers 6. Hè. Hij is een goed werk begonnen en dat voleindigt hij tot op de dag van Jezus Christus. Nou, dat werk dat is gedaan en dat doet hij ook nog steeds in ons, maar dat blijft hij doen totdat de Heere komt. Dus je weet, hij is altijd bij me, niemand kan mij scheiden, toch? Nou, en dan, ja, dat bekende vers, Filippenzen 4 vers 7, daar wil ik het vandaag over gaan hebben. En ik, voor de context lees ik dan vers 6 ook even. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En het resultaat is dus van het gebed, ja, dat al je gebeden worden verhoord. En hij houdt goed voor je zorgen. Je komt niks tekort. Een voorspoedig en welvarend leven. Ja? Nee, dat zegt hij niet. In de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Bewaren, wat is bewaren? Nou, je hebt het wel eens over een gevangenis, dan heb je gevangenisbewaarders. Ja, die bewaren die gevangenen in die cel. Die bewaken dat hij er niet uit kan. Dat is een bewaarder, dat is een bewaker. Hier is de bewaker dus de vrede van God. Die al het verstand te boven gaat. We kunnen het gewoon niet begrijpen. Dat merk je ook, dat mensen vrede kunnen hebben in de moeilijkste omstandigheden. Dat wil zeggen vrede in hun hart. Tijdens moeilijke omstandigheden. En wat bewaakt die vrede dan? Mijn hart en mijn zin. Hij zegt, u is meervoud. Maar als ik persoonlijk denk, dan denk ik, ja. Dus mijn hart en mijn zin. En wat zijn mijn zinnen? Dat is je verstand. Dus dat is het wat hij bewaart. In Christus Jezus, dat bewaakt hij. Dus hij beschermt ons hart, die vrede van. We weten, we hebben de vrede met God. We hebben ook de vrede van God. En dat is een geweldig iets. Ik zie dat ook als een zegen van God, dat ik dat mag ervaren. Ja? En je merkt ook het tegenovergestelde van de vrede van God die je hart en zinnen bewaart in Christus Jezus. Dat is de Heilige Geest bedroeven. En dat merk je ook. Je merkt de vrede van God in moeilijke omstandigheden. Maar je merkt ook de bedroeven van de Heilige Geest. Omdat je in zonde leeft. Of dat je zondigt, ja. Dat ga je ook ervaren in je hart en in je zin. Dus dat bewaart je in Christus Jezus. Dus het is de bewaker die de zorgen, nou ja, buiten de deur houdt. Dat is moeilijk, ja. Want je hebt natuurlijk zorgen in je leven. Als je kind niet thuis komt en een paar uur minder kwijt, dan is het logisch dat je daar natuurlijk zorgen over maakt. Maar je kan ook zo ver gaan met zorgen maken dat het buiten je zinnen en buiten je verstand gaat. Je weet, als je onrustig bent, de beste beslissingen neem je natuurlijk. We hebben net ook een beslissing genomen. Nou, jij zei nog, het is lekker rustig hier, want we hebben vandaag geen kinderen, je wordt niet afgeleid. Dat zijn de beste omstandigheden om goede beslissingen, wel overwogen beslissingen te maken. Met je verstand en met je zinnen. En als dat niet met je verstand is, buiten je verstand en je zin is, dan ben je buiten je zinnen, onrustig. En dan ben je niet meer in staat om goed na te denken of de juiste keuzes te maken. Tenminste, dat is moeilijk. En dat kan dus wel als je de vrede van God in je hart hebt. Daaraan bewaakt hij je harten en je zinnen, want die heb je allebei, gebruik je allebei. En Satan ligt op de loer om dat onrustig te maken. Dus ja, de zorgen buiten de deur houdt, dat wil zeggen dat die zorgen jou niet gaan overheersen. En dat je door de zorgen geregeerd gaat worden. In geen ding bezorgd, vers 6. Wat is zorgen maken? In het Engels staat be not anxious. Dus wees niet bevreesd of angstig. Nou, zorgen maken is dat ook. Ja, je maakt je zorgen over dingen die je maakt je geen zorgen voor leuke dingen, toch of wel? Ik wist het niet, maak me geen zorgen. Dan verheug ik mij, maar als het geen leuke ding, dan denk je allemaal van, ja, maar zo meteen gebeurt dit, of als dat, als zus, als zo. Dat is allemaal bangmakerij. Daarom, wees niet bezorgd, wees niet bevreesd, ja. Want, nou ja, 95% van de zorgen, misschien is het nog wel hoger, die je maakt, gebeuren namelijk niet. Ja, daar denk ik op dat moment natuurlijk niet aan. Want dat blijkt ook achteraf. Ik heb ook wel eens, dan denk ik van tevoren, als ik ergens naartoe moet, dan denk je, nou, neem niet wat er gaat worden. En dan zit je misschien een moeilijk gesprek en dan zit je dan van tevoren bedenken. Van ja, stel je als die nou dat zegt, wat dan ga ik, nou, dan moet ik zo. En dan zit je zomaar te denken. En dan ben je daar en dan gebeurt het helemaal niet. Is het helemaal niet aan de orde. Dus ja, dus zorgen maken en geen ding bezorgd maken. En die vrede van God, die zorgt dat die zorgen jou niet gaan beheersen. En dan zegt hij het hart, ja. Je harten en je zinnen gaat hij bewaken. Nou, wat is nou je hart? Je hart, dat is je bestaat uit geest, ziel en lichaam. Dit hebben jullie waarschijnlijk nog wel. Die cirkels, de geest, de ziel en het lichaam. En de geest, en je hebt de ziel. Nou, wat is nou je ziel? Dat ben jij. En het hart is een functie van de ziel. Zoals een lichaam ook ledematen heeft. Ik heb lichaam, ik heb armen, benen, vingers. Die hebben allemaal een taak. Mijn lichaam, dat wordt bestuurd vanuit mijn ziel. En mijn ziel, die bestaat, dat is het hart. Dus wij zeggen altijd hier natuurlijk, het hart. Maar dit is juist die vleeselijke pomp, het lichaam. Het hart zit natuurlijk hier, wat hij hier bedoelt. Maar de ziel, die heeft het hart. Je hebt ook het geweten, de wil en de emoties. En de verbindingsschakel tussen je lichaam en je hart, of je ziel, dat zijn je emoties. Want als je blij bent, hoe kijk je dan? En als je bedroefd bent, dus dat is die schakel die daartussen zit. En de schakel tussen je geest en je ziel, je geest, dat is de zin. Het is je verstand, het is je gemoed, het is ook je gevoelen. Gevoel is een oordeel, hè. Mijn gevoel is, ik voel dat, maar dat is een oordeel dat je ergens op baseert en dan neem je een keus. Dus de schakel tussen je geest en je ziel, dat is je verstand. En oké, en hij gaat dus je zinnen, je verstand en je ziel, je hart bewaren. Nou, ik heb een paar teksten over het hart. En heb ik bijvoorbeeld Spreuken 4 vers 23. We gaan een aantal teksten in Spreuken zien. Want je hart, je ziel, dat ben jij. Dat is je ik. Spreuken 4 vers 23. En daar zegt de schrijver Salomo van, dat je moet je hart bewaren. De vrede van God bewaart mij dus. Hè? Bewaart mijn hart en mijn zinnen. En daar roept hij ook op dat wij moeten ons hart bewaren boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Dus alles wat jij doet en laat, dat komt voort uit jouw hart. Dat ben jij. Je kan niemand anders de schuld geven van wat je doet. Je hebt het zelf gedaan in je hart. Dat is je ik. En in Spreuken 23 vers 7. We kennen natuurlijk mensen, en dat kan je zelf ook doen. We kunnen allemaal goed acteren. Aan de buitenkant ziet het er zo uit, maar van binnen heel anders. Hoe gaat het met jou? Ja, goed, terwijl hij van binnen bedroefd is. Of andersom. Men kan zich heel goed voordoen en toch van binnen heeft hij een dubbele agenda. Weet je wie dat is bijvoorbeeld? De antichrist. Hij zal een charismatisch figuur zijn. Hij zal mooie dingen beloven. Maar hij maakt wel een confederatie in het geheim met die 10 staten om Israël heen. En dan lokt hij ze. Hij krijgt vrede. Maar heeft hij een dubbele agenda. Dat zouden ze nu ook graag willen in het Midden-Oosten hoor. We lokken ze allemaal naar dat land. En dan geven ze vrede. Ze mogen de tempel bouwen. En als ze er zijn, dan slaan we toe. Dus aan de buitenkant naar de wereld is het heel mooi. Maar van binnen smeet hij kwade gedachten. Daarom, een dubbelhartig man heeft Jacobus het ook over. Dus je hebt je ware ik. En je hebt je zogenaamde ik naar de buitenwereld toe. Dus Spreuken 23 vers 7, we gaan het niet helemaal lezen. In de context spreekt hij over de rijken. De rijken in de grote verdrukking. Daar moet je mee uitkijken als je gelovige bent. Ja? En die zegt dan bijvoorbeeld, gelijk die rijken, gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, zo zal hij tot u zeggen, eet en drink, maar zijn hart is niet met u. Dus iemand kan iets zeggen, eet en drink. Dat zegt hij, dat ziet er goed uit. Als je in de context ook leest, dan probeert hij die persoon te verleiden. Maar hij zegt dan ook, laat je niet verleiden door die smakelijke spijzen. Het is een rijke, slepen die jou niet voor de rechte stoelen, zegt Jacobus. In de grote verdrukking, ja inderdaad. Laat je niet verleiden. Maar die man heeft iets bedacht in zijn ziel. En wat jij bedenkt in je ziel, zo ben jij. Jij bent dat. Want kijk, hij zegt het, maar zijn hart is niet met u. Zie je dat? Je hebt de binnenkant en de buitenkant. Maar het hart, dat ben jij. Ik zei net al over die antichrist. Als je naar Psalm 55 vers 2 gaat, ik zal hem voorlezen, je kan meebladeren. Ik heb ze hier afgedrukt, maar zijn mond is gladder dan boter. Zalvende woorden, ja? Om te verleiden. Maar zijn hart is krijg. Zie je het? Tegenstelling. Maar zijn hart, dat zie je, dus laat je niet verleiden door woorden en door de buitenkant, want dat is niet de ware ik van die persoon. Die ware ik zit aan de binnenkant en dat is je ziel. We zijn een eenheid, geest, ziel en lichaam. Je ik, dat is je hart. Kijk, zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden, getrokken zwaarden, klaar om toe te slaan en te steken. Nou ja, en dat is dus waar het om gaat. Hij gaat mijn hart bewaren. Mijn hart, dat wil zeggen mijn ik. Ja? En men kan liefkozingen met de mond maken, maar met hun hart iets heel andere dingen doen. Nou oké, dus een aantal teksten over het hart. Het hart kent vele dingen, doet vele dingen. We gaan een aantal teksten in Spreuken. Gaan we mee naar Spreuken 12 vers 25. Die hebben we vaak gebruikt in verband met Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Nou, en dan staat er bekommernis. En dat is, wees in geen ding bezorgd, wees in geen ding bekommerd. Zorgen maken is je bekommeren over dingen. En de Spreuken die zegt, bekommernis in het hart van de mensen buigt het neder. Inderdaad. Als jij in een prediking zit waarin je alleen maar hoort, je deugt niet en het wordt nooit wat met jou. Nou, ik heb genoeg getuigenissen gehoord van mensen, wat voor uitwerking dat op hun had, op hun zelfbeeld, hoe ze zichzelf zagen. Ik deug niet, met andere woorden, daar word je natuurlijk depressief van. Ja, dat buigt je ziel neder in plaats, wat wij doen is, stichten, opbouwen. Niet nederbuigen, maar opbouwen. Dus zorgen in het hart van de mensen, zie, daar maak je dus je zorgen, dat is in het hart. En dat buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. En dat doen wij met de Bijbel, rechtgesneden. Zie je, ik had gisteren nog een gesprek met een klant in de winkel bij mij. Die komt ook uit de kerk waar ik uit vandaan kom. We kregen het ook over het geloof. En toen had ze het ook over, ja, nou ja, mijn man gaat nog steeds trouwen. Want dat is nou helemaal uit zijn traditie. Ik ga nog zo nu en dan. Maar dan spreek ik ook wel andere mensen. En dan praten we, en hoe was de preek? Ja, ik weet eigenlijk niet, ik had er ook niet veel aan. Dus met andere woorden, ja, dan ga je naar huis. Ja, maar je wordt er dus niet beter van. En ze zit eigenlijk een beetje van, ja, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? En dat is niet de bedoeling dat we hier bij elkaar komen. De bedoeling is als we bij elkaar komen, kijk, een goed woord verblijdt het. Zie je, dat is jouw hart, je emotie, dat wordt verblijd. Dus in je hart zitten de emoties, je wil, je geloof, je gedachten. Nou, met het hart maak je dus ook je zorgen. En als je doorgaat naar Spreuken 15 vers 13. Kijk, een vrolijk hart zal het aanzicht blij maken, dat klopt toch? Dat werkt uit, zie je, die emoties die uiten zich in de uitwendige kant, je lichaam. Als iemand boos wordt, weet je ook, dan gaat hij anders kijken. En als iemand blij wordt, of schrikt, dat is ook een emotie, schrik, en dan gaan die ogen gelijk zo open, dat heb je niet eens in de gaten. Maar het lichaam reageert onmiddellijk. Zo hecht een eenheid zijn wij. Het is alleen het kruis wat daar scheiding tussen kan maken. Maar goed, een vrolijk hart zal het aan zich blijder maken. Maar kijk, tegenovergestelde is ook waar. Door de smart des harten, dus dat is droefenis des harten, wordt de geest verslagen. Zie je? Je hart, daar zitten de emoties, zit je de blijdschap en de droefenis. Dat gebeurt allemaal in je hart. En als je doorgaat naar 19 vers 21... Het hart, waar denken we mee? Dat doen we met ons hart. Hart. Dat zie je staan. In het hart des mans zijn veel gedachten. Dat is het hart van de mensen. Veel gedachten. Nou, stop maar eens met denken. Dat probeer ik altijd als ik niet in slaap, als ik wakker ben en ik kom niet in slaap. Stop maar met denken, want dan val ik in slaap. Je kan niet stoppen met denken. Ja? En, maar je ziet, waar denk je dus? Dat is in het hart van de man. Maar de raad des Heren, die zal bestaan. Je hebt van alles gedacht. En heel veel dingen, die stellen misschien helemaal niks voor. Maar de raad des Heren, die zal bestaan. Maar het gaat om je hart, zijn dus ook je gedachten. Nou, en dan heb ik, als je doorgaat naar Marcus 11. We hebben het wel eens over, of dat hoor je dan wel eens, dat mensen zeggen, ja... Nou ja, kijk, geloof, twijfelen, het is wel goed dat je twijfelt. Dat wordt wel gezegd hoor. Dat heb ik ook vaak zat gehoord. Want gisteren die klant die tegen mij zei, dat ik met haar sprak. En toen zei ik op een gegeven moment iets. Ik zei, nou ja joh, en als het fout gaat, joh, ik ga toch naar de Heren toe. Dus, want ik had haar in het verleden ook al gesproken, we moeten binnenkort weer aan het werk. En toen zei ze, ja, die zekerheid hè. Die zekerheid, dat je dat kan wel zeggen. En je zag gewoon, dat wil ik ook. Goed, er kwam een klant binnen, maar ik ga nog wel verder met hem praten. Dus ik ben weer een stapje verder gekomen met hem. Maar dat zie je, dat heb je zelf niet in de gaten. Maar dan zitten ze echt te verbazen. Wauw, hoe kan je dat zo zeggen? Die je zeker weten. Ja? Zo zat ze echt hoor. En zo, ja, ik dacht, dat is mooi. Maar dat is inderdaad geen twijfel. Nee, twijfel, nee. Dat komt ook in je hart voor, hè? Marcus 11, vers 23. Want voorwaar zeg ik u dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen waar in zijn hart. Maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal. Dus wat zien wij in het hart? Twijfel en geloof. En twijfel, het tegenovergestelde van geloof is ongeloof, toch? Precies. Twijfel is ongeloof. Dat zegt Paulus ook heel duidelijk in Romeinen. Dat Abraham heeft aan de beloftenis niet getwijfeld door ongeloof. Dus twijfelen absoluut is ongeloof. Dus daar zie je die overleggingen van je hart. Hè? Daar ga ik zo meteen nog over hebben. Dan komen de dingen op je af en dan krijg je de overleggingen. Ga ik het geloven of niet? Ga ik twijfelen? Of geloof ik het? Neem ik het aan of niet? Dat gebeurt allemaal hier van binnen. Je kan nergens zeggen, ja, de duivel heeft het me laten doen. Dan krijg je weer het afschuifsysteem, toch? Dat is bij Adam begonnen en met Eva. Nee, wij hebben een vrije wil. We zijn allemaal verantwoordelijk voor wat wij doen. En wat we geloven. Nee, Abraham twijfelde niet door ongeloof. Dus in zijn hart heeft hij gewoon niet getwijfeld. Hij heeft God geloofd op zijn woord. En we kennen natuurlijk ook... Dat Paulus zegt, wat als wij met onze mond belijden de Heer Jezus Christus. En wat? Geloven, met ons hart geloven. Zie, met hart kan je alle kanten op, hè? Geloven, niet geloven, ongeloof. Blijdschap, vreugde. mooie woorden zeggen, maar van binnen een andere agenda hebben. Dat is het hart van de mens. Nou ja, wat we ook in ons hart hebben, dat is dat wij kunnen dingen voornemen. Beslissingen maken. Dat is natuurlijk niet populair in de bepaalde Calvinistische kring, dat je dat kan doen. Maar gelukkig is dat zo, want we hebben wel vrijheid gekregen, maar dat betekent inderdaad dat je die verantwoordelijkheid ook neemt voor je beslissingen. En daar krijgen we het in het tweede gedeelte ook nog over, over die vier dingen van de vrije wil, huwelijk enzovoort, maar dat gaan we nou niet doen. Maar ik zal het even voorlezen, Lucas 21 vers 14, daar zegt de Heer Jezus tegen hen: neem dan in uw harten voor, zie je, neemt het voor, dat staat in Lucas 21 vers 14, van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Zie je, dat is een voornemen wat je maakt. Dat doe je met je hart ook. Dat zijn beslissingen die je maakt, keuzes, dat ga je voornemen. Die vrije wil hebben wij gewoon. Met andere woorden, zeg ik dat allemaal met het hart, omdat het is, dat is mijn ik. En dat doe jij, dat zit allemaal in je ik, in je hart. En jij maakt de keuzes. En al die dingen die ik net las over dat hart, zegt Paulus van: de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Wat valt er dan te bewaren? Nou, die zorgen bijvoorbeeld, bekommernis in het hart. Die vrede van God voorkomt dat jij in je hart dus te overmatig zorgen gaat maken. Dat je als een kip zonder kop gaat rondlopen. De vrede van God zorgt ook dat ik in moeilijke omstandigheden toch een vrolijk hart kan hebben. In plaats van helemaal, ik spreek dan uit eigen ervaring, ik was natuurlijk niet super ziek, maar ik had blaaskanker, daar kan je natuurlijk ook zorgen over maken, toch? En toch heb ik het niet gedaan. Toch lag ik daar tussen allemaal oude mannen. Ik dacht, wat doe ik hier, 54 jaar. Er liggen allemaal mannen 60, 70 jaar met blaaskanker, daar ben ik nog niet aan toe. Maar ik heb daar zelfs met de Bijbel mogen getuigen, weet je wel. En of je dan daar of thuis mensen niet horen, en dan merken ze dat je dus helemaal niet in paniek raakt, helemaal geen zorgen maakt. Ja, maar ja, en dan die vrouw. Ja, natuurlijk, ik wil nog niet gaan vanwege Paula en mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ik wil ook nog graag in de gemeente dingen blijven doen, zeker. Maar ik zeg altijd tegen, als ik er met mensen over praat, het is altijd goed. Als ik blijf, graag, totdat de Heer komt. Maar als het niet zo is, dan is het toch ook goed. Dan zegt Paulus zelfs, het is verder het beste, toch, om bij de Heer te zijn. Oké, maar dat hart wordt dus niet neergebogen en dat het bedroefd zijn, maar kan toch blij zijn. Dat is de vrede van God, die mijn hart bewaart in Christus Jezus. Ik heb die vrede van God in mij. In het hart van de man zijn veel gedachten, ja. Vele gedachten gaan alle kanten op. En die vrede van God heeft mij. En voor iedereen die in een ziekbed ligt of in moeilijke omstandigheden zit en dan bij de Heer bekend maakt, zal die vrede van God, die gedachten, zorgen dat die niet alle kanten op vliegen. Blijf bij het woord. Want de raad des Heren, die zal bestaan. En, nou, twijfelen, nee. Nee, nooit niet. Dus dat is ook zo mooi met het woord samen, dat je die twijfel niet hebt, maar het geloof in die moeilijke omstandigheden. Nooit getwijfeld. Als je dat tegen mensen zegt, ik twijfel nooit. Twijfel nooit aan God en zijn woord. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Maar geloof zit hierin, in de Bijbel en wat hij zegt. Dus ja, en liefhebben met heel het hart. Zie je? Had ik die eigenlijk gelezen? Nee, hè? En hem lief te hebben uit geheel het hart en met de ziel. Dus dat doen we ook met het hart. Lief hebben met het hart. Nou oké, okay, in de omstandigheden wees niet, Paulus zegt, gij hebt geen vrees van, geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigdheid. Door angst, je hebt een geest van kracht, liefde en gematigdheid. Dus als je omstandigheden, en het wordt niet bewaakt door de vrede van God, wat doet angst? Verlamt, toch? Verlamt de mensen. Liefde, heb jij tijd om liefde te hebben als je bang bent? Wat ben je dan doen? Je bent alleen met jezelf bezig. En gematigdheid, in moeilijke omstandigheden, vreesachtigheid, dan ben je gematigd, ben je niet meer matig meer. Dan worden die zin en je harten worden niet beschermd door de Heer. Met zijn vrede dat jij gewoon in de rust kan blijven. Je bent helemaal op jezelf gefixeerd in plaats van op de Heer en zijn woord. Als je dat doet, dan zal die vrede jou helemaal in balans houden. Dus niet de omstandigheden veranderen, maar jij verandert. Oké, nou dat hebben we dan gezien. Maar oké, dan hebben we dat hart. Maar we weten, het kan alle kanten op met je hart. Want Jeremia zegt, wat hebben wij voor hart? Een arglistig hart. Nog steeds door die zondige natuur. Het is een arglistig hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Dodelijk is het hart. Ik zei het vorige week al. Dat je dan het meest angstaanjagend is. Van, vind ik van als je van die dingen hoort in de wereld. Dat er allemaal verschrikkelijke dingen mensen kunnen doen. Dat ik ook diezelfde zondige natuur heb. Ik kan dat ook doen. Ik kan het sowieso denken als ik het wil. Goed, dat is door het hart veranderd. Het wordt wel veranderd natuurlijk. Maar dat is zo. Het is dodelijk dat hart. Dus ja, wie zal het kennen? Wie? De Heere kent ons hart nog beter dan dat wij het. Want hij zegt, ik de Heere doorgrond het hart en de nieren. Klopt. En dat doet hij met het woord natuurlijk. Dus wij hebben een zondig hart. Het kan alle kanten op. Het is dodelijk. Het is arglistig. In ons hart zijn verkeerdheden. Staat in Spreuken. Dat smeet alle tijd kwaad. Het werpt twist in. Een hart dat ondeugdzame gedachten smeet. En dan nog eentje. In Spreuk 18 vers 26. Die op zijn hart vertrouwt. Wat is dit? Is dat een verstandig iemand? Ja, ik volg mijn hart. Ik volg mijn hart. Ik volg mijn gevoel. Nee, de Bijbel zegt die op zijn hart vertrouwt. Die is een zot. Maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Dus die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Dat hoor je vaak, hè? Ik volg mijn hart, volg mijn... Nou, dat kan goed uitpakken, tuurlijk. Je kan... Dat is dan toeval, maar het kan ook helemaal verkeerd uitpakken, hoor. Als je je gevoel volgt. Want je gevoel is de ene keer zo, ken je dat? Maar het kan ook een keer helemaal zo zijn. En wat ga je dan volgen? Daar, als ik helemaal goed voel, maar als je dan slecht voelt... Oh, dan moet ik het niet doen. Nee, dat is niet met je verstand. Dat staat namelijk die in de wijsheid wandelt. Dus die in de zinnen, die met zijn verstand, met de wijze van Gods woord wandelt. En buiten, als je ongelovige bent, dan geldt hetzelfde verhaal. Je moet met je verstand handelen. Je gevoelens, die volgen. Emoties zijn eigenlijk dode dingen. Die volgen jouw beslissingen, wat je doet. Dus ja. Dus we hebben dat zondige hart. We moeten niet op dat hart vertrouwen. Daarom heeft hij zijn vrede die ons bewaart. Samen met dat woord natuurlijk. Want dan gaat het niet bewaren als jij natuurlijk gewoon ongehoorzaam bent. Als jij gewoon tegen de Bijbel bent. Dat doet hij natuurlijk niet. Nee, dat is alleen als je jezelf vernedert en hem helemaal overgeeft. Nou, gaan we mee naar Jacobus 1 vers 12. Het is een zondig hart en dan, oké, dan dient de zonde zich aan. Dat gebeurt in dit leven, want daar hebben we allemaal mee te maken. En dan zegt Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Nou, je hoort nog wel eens dat men denkt, ja, wat wil God nou mij zeggen met wat mij nu overkomt? Of, dat God dit toelaat, ik ga niet meer met hem verder. Het is allemaal dat God dat doet. Nee, dat is niet zo. Want er staat hier ook duidelijk achter, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Dus wat je overkomt, we leven ook in de bedenkende genade, we weten dat God rekent de zonde niet toe. Het is niet wat er nu gebeurt, dat het allemaal corona, dat komt ook niet van God. Nee, dat is geen verzoeking van God, want God kan niet verzocht met het kwade zelf, maar hij zelf verzoekt ook niemand. Hij zal niemand verzoeken om te gaan zondigen. Er is er maar één die dat doet. Dat is de God van deze eeuw, een kleine g. Nee, maar een iegelijk wordt verzocht, kijk, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn broeders, geliefde broeders. Jacobus zegt dat tegen de leden van de kleine kudde. Maar dit is ook een. Dat geldt ook voor ons. Want kijk, als de zonde zich aandient, zonde zien is nog geen zonde. Want als dat zo is, dan zou de Heer Jezus ook een zondaar zijn. Heeft hij zonde gezien? Nou, volop toch? Tuurlijk heeft hij dat gezien. Want het kan niet anders. Als je in deze wereld loopt, dan zie je de zonde rondom je heen. We leven nu in een tijd dat de zonde is, volgens mij nog nooit, nou ja, nog nooit, het Romeinse Rijk was ook niet allemaal even vrij. Hoe openbaar alles was, dus we hebben hier nog geen, hoe heet het ook weer, die arena, de gladiatoren. Maar ja, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wat nu, laten we het zo zeggen, legaal is, wat bij de Bijbel dus verboden is, dat is nu allemaal legaal. Hoererij is gewoon gelegaliseerd. Covid, niemand mag binnen 1,5 meter. Maar de sekswerkers schijnen een oplossing te hebben. Dat mag gewoon doorgaan, heb ik begrepen. Maar er gebeuren allerlei dingen. Abortus, huwelijk, homohuwelijk, euthanasie, noem al die dingen maar meer. Dat is allemaal gelegaliseerd, ja. Oké, we leven in die tijd dat het is ontzettend openbaar allemaal. En wij zien ook de reclames. Je ziet waar je komt, je ziet van alles en nog wat. Waarvan je zegt, dat wil ik helemaal niet zien. Job zei, heeft gezegd, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Dat ik niet naar andere vrouwen zou kijken. Verbond met zijn ogen gesloten. Dat is ook een keuze die hij maakte, ja. Maar goed, je ontkomt er niet aan dat je zonde ziet. Maar dat maakt nog niet dat jij een zondaar bent, dat je zondigt. Het punt gaat erom, dit staat hier ook, ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat is de verzoeking. Het wordt pas zonde als je het gaat ontvangen. Kijk, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. Dat is de keus die je maakt. Niet het zien, nee. Maar het hart overlegt als je zonde ziet. En dan komt het moment, op dat moment, dat jij je moet gaan bewaren. Je hart moet gaan bewaren, ja. Niet ontvangen of wel ontvangen. Dat is wat het hart zegt, hè. Ga ik er wel op in, of ga ik er niet op in? Er is geen mens hier die dat niet kent. Dat hebben we allemaal. Ga ik erop in of ga ik er niet op in? Ga ik het ontvangen of niet ontvangen? Ik moest even aan de gelijkenissen denken. En ik heb een paar teksten even naast elkaar geplaatst. Dus ik zal het even voorlezen, anders wordt het te veel gebladerd. De gelijkenis van de zaaier. En dan zegt de Heer Jezus, die legt het uit als de zaaier die zaait, hè, dat zaad, en dat is het woord van God. En de zaaier is de Heer Jezus. En als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Dat is geloof is door het horen. Maar horen alleen, dan ben je nog niet gered. Maar het is wel in je hart gezaaid, hè? Met je hart. Want daar maak je, het moet daar ook wel komen. Anders kan je ook niet overleggen en keuzes maken en geloven of niet geloven. Dus het wordt, daarom zeggen we ook wel eens, nou, ik heb het verteld, ik heb het gezaaid. Ja, het is gezaaid, het is in zijn hart. Hij heeft het gehoord. Oké, en dan zegt hij in een paar versen verderop, nou, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het hoort, hoort en verstaat. Nou, dan ga ik verder lezen in Marcus. Dan zegt hij ook weer, hij zaait en ze horen het, en dan komt de Satan en die neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was, zie het weer staan. En de Satan neemt dat weg. Satan probeert natuurlijk het tegen te houden, het is wel gezaaid, maar je moet het niet geloven, dus dat probeert hij tegen te houden. En als dat niet lukt, dan probeert hij mensen natuurlijk van de kennis van de waarheid weg te houden. Of wijs te maken, kijk, dat dat niet waar is. Want je moet natuurlijk zalig, maar genade, maar het is ook nog de werken doen natuurlijk, om gered te blijven. Oké, dus is, nogmaals, maar dan zie je in Marcus 4 vers 20, dan zegt hij ook, welke het woord horen en dan aannemen. In het hart gezaaid. En dan heb je die mensen die horen het. Je hebt de mensen die doen er niks mee. Satan neemt het weg. Maar je hebt er ook die nemen het aan. En dat is die keus die je maakt op dat moment. Geloven doe je met je hart. En in Lucas 8 vers 15. Dan zie je tekst met tekst. En dan zegt hij. Die het woord die in de goede aarde valt. Het zaad zijn deze die het woord gehoord hebbende. Hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Dus aannemen en bewaren. Maar je weet, als wij het hebben aangenomen in kind van God, en je doet er daar niks meer mee, dan blijf je toch een kind van God. Dat zeker. Maar dit is een tekst die gaat over Israël. Maar het gaat er even om dat je ziet wat met het hart. Hè? Je ziet dus die twee dingen. Het wordt in je hart gezaaid. En dat is met die verzoeking ook. Je ziet het. Maar je maakt overleg in je hart. Neem ik het aan of neem ik het niet aan? Ontvang ik het? Dat is een ander woord ervoor. Ontvang ik het of ontvang ik het niet? Of stoot ik het af? Nou. Dus daar, op dat moment, als die zonde zich aandient bijvoorbeeld. Of met het woord, je gelooft of je gelooft het niet. Paulus zegt, behoed uw hart voor alles, boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Dus hoe behoed ik mijn hart, bewaar ik mijn hart? Nou, voor een ongelovige, die moet het natuurlijk aannemen. Maar voor ons is het natuurlijk het woord van God. Bewaren in je hart. En dat moet jouw leidraad in je leven zijn. Dus ja. Dus ja, als je dat als bijvoorbeeld de zonde, het arglistige hart, hè, de zonde dient zich aan. Je ziet het, je overlegt in je hart. Nou, wat doe je dan? Nou, dan zeg je gewoon, nee, doe het niet. Simpel toch? Zo simpel is het eigenlijk toch? En toch gebeurt dat niet altijd. Want ja, ik denk niet dat iemand hier kan zeggen, nou, ik zondig nooit. Nou, ik ben wel vrij van zonde, zeker. Ik ben geheiligd, ik ben afgewassen, ik ben gerechtvaardigd. Zeker. En we kennen ook de uitdrukking, dat hoor je zo vaak, nou, ik ben ook niet volmaakt. Nou, dat klopt, ja. Dat klopt, toch? Wij zijn niet om... Maar wij zijn het wel. Maar in onze wandel zijn we het niet. De uitspraak van, ja, zo ben ik nou eenmaal, dat deugt ook niet voor een gelovige. Want dat betekent, zo ben ik nou eenmaal, ja, dat betekent, dat is je oude natuur, ja. Maar dat is niet wie je bent, want je bent een nieuw schepsel. Dus dat moet zijn van, zo ben ik nu eenmaal. Ja, ik ben in Christus, ik ben een nieuw schepsel. Want zo ben ik nu eenmaal, dat is eigenlijk een goed praten van iets wat niet deugt van jou. Ja? Dus dan heb je met je hart, neem het niet aan. En je gelooft het niet. Je legt je erbij neer, en misschien wel omdat je het eigenlijk wel graag wil blijven doen. Ja, jammer, ja, zo ben ik nou eenmaal, kan niet anders. Ja, een ongelovige kan dat zeggen, maar een gelovige niet. Helemaal niet. Dat betekent dat je zegt, hé, wacht even. Paulus zegt, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan hoeft die zonde in jou niet te heersen hoor. Nee, dus als dat op zich, op jouw hart, je hart, je maakt die keuze, die zonde dient te gaan, je hebt de overlegging in het hart, dus ja of nee, nou dan zeg je dus nee, maar hoe ga je daar dus mee handelen? Nou, het woord van God, Hebreeën 4 vers 12, laten we eens kijken, want wat, dat is natuurlijk de vraag die je stelt. Soms weet je het ook niet. Wat wil de Heer nou in dit geval? Wat zegt de Bijbel daarover? Dus we hebben drie dingen. We hebben de Bijbel. En dan hebben we de apostel Paulus. En we hebben de Heilige Geest. En die drie dingen, die heb je alle drie nodig. In die situaties. Met je hart, met je overleggingen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Zie je? De ziel. We hebben de geest, ziel, lichaam. Die dat kan scheiding maken. Dat doet het woord van God. En der samenvoeselen en des mers. Dat is het lichaam. En is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen degene met welke wij te doen hebben. Je kan beter maar in je gebeden ook eerlijk tegen God zijn. Want hij laat zich niet bedriegen. Want hij kent het hart nog beter dan jij zelf kent. Laat zich niet bedriegen. Dus, het woord, dat haal je in de situatie erbij. Dat oordeelt jouw gedachten en de overleggingen des harten. De Bijbel zegt, dat is niet goed. Dat moet je niet doen. En dat is de autoriteit toch? Want het hart wil zo of zo, kan alle kanten op. Maar het woord, dat oordeelt het. Dus dat laat zien of het goed is of niet. De overleggingen van des harten. En dan hebben we natuurlijk de apostel Paulus, die onze apostel is. En die aan hem is de gezonde leer toebetrouwd. Want wacht even, als ik alleen het woord van God heb, in de situaties. Dat is toch, ja, het is genoeg, maar het is ook niet genoeg, ja. Want dan, als ik de hele Bijbel ga toepassen. Nou, simpel voorbeeld. Gewoon, wat moet je geloven om gered te worden? Of vergeven van zonde, hoe zit dat dan? En als ik de hele Bijbel pak, dan kom ik daar niet uit. Maar als ik dan de Bijbel pak, als de autoriteit, dat oordeelt, is de oordelen van mijn gedachten en mijn overleggingen van het hart. En ik pak dan de gezonde leer erbij, die Paulus heeft opgeschreven, dan weet ik precies mijn hoop, de vergeving van de zonde, de doop, al dat soort dingen. En hoe Paulus, hoe Christus in Paulus in al die situaties de dingen heeft opgelost. In die zondige wereld, die ook op Paulus zijn weg kwamen natuurlijk. Hij zegt ook in Romeinen 7 toch, ja. Hetgeen dat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet zoals de Heer dat wil. Dan ging hij zich onder de wet plaatsen. Nou, dat zijn dan die overleggingen. Ik wil het niet. Maar dan zie je, dat komt hij er niet uit. Nee, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan komt hij met de Heilige Geest. En die moet het doen in jou, samen met het gezonde leer. En dat is dus wat wij samen met de Heilige Geest, die getuigt met mijn geest, en die gaat mij ook sterken in die inwendige mens, en die geeft mij dan ook die vrede in mijn hart. Dat is wat je moet doen. En zo werkt het. En Paulus zegt, je moet die woorden behouden zoals ik die heb opgeschreven. Bewaar dat. Nou, oké. Dus ja, dat is het woord, zegt daar wat over. In zo'n situatie. En jouw hart denkt, ja, wat doe ik? Het woord is duidelijk. In die situatie. Nou, 1 Korinthe 7. Dan maak jij de keus met je hart. 1 Korinthe 7 vers 37. Kijk, het is God die het willen en het werk in mij doet. Dus mijn wil wordt ook beïnvloed door de Bijbel. Gerecht gesneden. Ik ben, nou wat ik net al zei, die mevrouw die zei, oh, nou, dat je dat zo zeker kan zeggen. Dat je naar de Heer gaat. Maar ik kan op een heleboel andere gebieden ook dingen heel zeker zeggen. Omdat ik het weet van de apostel Paulus. En dat is, ik ben niet gewend. In christelijk leven. Dat je dat gewoon maar zo kan zeggen. Het is, twijfel niet. Het is, ik weet het gewoon zeker. Ja, dat denk jij. Nee, dat denk ik niet. Is zo. Dat zeg ik thuis ook wel niet. En dan beginnen mijn kinderen altijd maar een beetje te. Die vinden dat maar niks soms als ik dat zeg. Dat zeg ik ook wel eens op andere gebieden. En dan is het weer mijn eigen wijsheid natuurlijk. Maar dit is niet mijn wijsheid. Dit is de wijsheid van de Bijbel. En als het rechtgesneden is, dan kan je gewoon zeggen, dit is het. Ja? En dat, kijk, 1 Korinthe 7, 37, dan zie je ook die keus die je maakt. Doch die vaststaat in zijn hart. Je hebt je verstand natuurlijk, maar de vastigheid is in je hart. Daarom zegt Paulus, ik wil niet dat gij onwetend zijt, dat je het weet. En dan kan je met je hart helemaal op je verstand vertrouwen, want dat heeft het, de wijsheid van God. Ja, en dan sta je vast in je hart, ja. Geen noodzaak hebben, dus niet, ik word er niet toe gedwongen. Ik heb die kostbare, vrije wil, de vrije keuze van God gekregen. De beslissing te maken met de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Ik heb macht over mijn wil. Weet je, in het verleden, wat zegt Efeze 2, vers 3, daar zegt Paulus, onder welke wij ook al een eertijds verkeerd hebben, toen wij zonde waren, in de begeerlijkheden onze vlees, dan zegt hij erachter, doende wat? De wil des vlees en der gedachten. Dat was voordat ik geloofde. Ik deed de wil van mijn vlees en van mijn gedachten. Want ik had niet de Heilige Geest en het woord van God. Ik had de Heilige Geest niet in mij. Dan ben je overgeleverd aan je eigen zondige, arglistige, vleeselijke hart. Je kan niks anders doen dan zondigen. Want alles wat de wet overtreedt, de geboden van God overtreedt, dat is zonde. Nou, en alles wat jij als een zondaar doet, een zondaar, ja, een kip kan eieren leggen en er komt altijd weer een kip uit. Kan niet anders. Zo kan een zondaar ook, al is het nog zo mooi, alleen maar zonde produceren in de ogen van God. Al ziet het er nog zo mooi uit. Het is en blijft zonde. En dat was door de wil des vlees en der gedachten. Mijn denken. Dat was in mijn eigen wijsheid. Vleeselijke wijsheid. Ja, dat was de wil des vlees die ik toen had. En nu heb ik, toen had ik geen macht over mijn wil om de dingen van de Heer te kunnen doen. Maar nu wel. Ja, ik heb nu Gods geest. Ik heb de Bijbel rechtgesneden. En ik heb nu macht over mijn wil. Ik ben niet meer ongelovig, ik ben een gelovige. En nou ben ik in staat om de keuze te maken. Want ja, 2 Korinthe 11 vers 3, als we daarheen gaan. Dat is dus het hart. Maar het is mijn hart en mijn zinnen bewaren, moet de vrede van God. Want we hebben een tegenstander. 2 Korinthe 11 vers 3. En Paulus zegt, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Bedrogen door zijn arglistigheid. Zie je het? Ons hart is arglistig, maar de Satan is ook arglistig. En wat wil die? Kijk, mijn zinnen bederven. Om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Nou, de vrede van God bewaart mijn harten en mijn zinnen. Ja, zeker. Met mijn verstand. En Satan probeert ons daarvan af te krijgen. Van al die wijsheid, de geestelijke verstand, de Bijbel, rechtgesneden. Ja, en dat mijn verstand, zegt al eens, hij is zijn verstand verloren. Of zijn verstand is op hol geslagen. Dat zijn bekende uitdrukkingen die we zeggen. Die komen ergens vandaan, want dat klopt ook. Of krankzinnigheid, ziek van zinnen, dan ben je echt ziek. Maar goed, dus je ziet hier, die vrede van God, die bewaart dat. Die bewaart dat, dat jouw verstand niet op hol slaat. Dat je gevoelens niet met jou aan de haal gaat. Nou, dan weet je wat je anders bent, als je die vrede van God niet hebt in die omstandigheden. Nou, je kent het wel, hè? Je draait de kip zijn nek om. En dan loopt die kip gewoon door. Maar hij weet niet waar die heen loopt. Dus hij kan alle kanten oplopen. En zo zijn wij geestelijk gezien ook een kip zonder kop eigenlijk. Zonder die vrede van God in ons hart. Ik heb het niet over mijn positie, die staat altijd vast. Maar al word ik helemaal gek, al word ik dement, al weet ik het allemaal niet meer. Dat blijft gewoon bestaan, want dat hangt niet van mijn gedrag af, van mijn geloof. Ja, één keer en ik heb het gekregen en dat raak ik nooit meer kwijt. Maar in mijn dagelijks leven kan ik, nou ja, dan is alles mogelijk. Kijk maar op het christelijk erf, wat je soms hoort en ziet, wat er allemaal mogelijk is. Je bent niet tevreden van God in hun hart. Hun hart en zinnen worden niet bewaard. En dan is alles mogelijk. Dus ja, Satan probeert ons van die eenvoudigheid die in Christus weg te nemen. En de eenvoudigheid van Christus, hoe eenvoudig is dit evangelie nou? Toch? Dat is toch zo? Maar als je daar gaat afwijken, dan wordt het ingewikkeld. Ingewikkeld. Dan gaan ze het inwikkelen. Ja, dan is het ingewikkeld en dan moet je het uitwikkelen. En wat is voor mij, wat is niet voor mij? Je ziet allerlei tegenstellingen en problemen daar ontstaan. Waarom geneest hij mij nou niet? Ja, als je zo zit, mijn zoon wordt niet genezen of ik word niet genezen. Waarom niet? Dan heb je geen vrede van God in je hart. Is je verstand en je zinnen is niet bewaard hoor. Bewaakt, dan laat je dat juist allemaal, al die dingen juist toe. En de vrede van God die sluit dat af en geeft jou vrede in je hart. En je kan erin berusten. Want je weet, ik hoef geen valse verwachtingen te hebben. Nou, oké, dus ons hart wordt beschermd door de vrede, door de gezonde leer. Dat is één. En ik zei net al, in die rust kan je natuurlijk ook de beste je beslissingen nemen. Of als je geen kalm meer op kan, dan kan je daar gewoon in rust op je ziekbed, als je dat hebt. Ik heb makkelijk praten, want je zal maar in een huisje zitten in Nigeria. En je weet, ik kan vannacht de keel doorsneden worden. Ik bedoel, ja, dan kan je, ja, ook, maar ook dan, hè, Paulus ook, hè, ook dan kan hij dat geven. En dat lees ik, heb ook een boek een keer gekregen, geloof van jou, Helene. En dan lees je over die mensen die daar leven in die omstandigheden. Dat is gewoon verbazingwekkend. Die gaan gewoon door en die hebben toch de vrede van God in hun hart. En dan snijdt het woord niet eens recht, hè. Maar dat betekent, ze geven, dus als je geen kalm meer op kan, dan heb je ook niks meer. Ja, dan kan je ook maar op één iemand vertrouwen en dan geef je alles over. Ja, dan geeft hij zijn vrede wel in je hart, hoor. Zodat je kan dragen in die omstandigheden. Het is onvoorstelbaar. Maar het gebeurt. Nou, oké, dus dat is een geestelijke zegening. Een zegening voor ons dat je die vrede van God in je hart mag hebben. Mits je het woord natuurlijk recht snijdt, dat moet je weten. En nou, als laatste tekst nog even gaan we, Filippenzen 4 vers 19. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Wat bedoelt hij daarmee? Dat wordt ook zo uitgelegd. Oh, hij geeft, als ik geen eten meer heb, dan krijg ik zomaar eten. Of ik krijg een envelop in de brievenbus met 100 euro en dan kan ik weer. Hij gaat me altijd allemaal verzorgen. Nee, Paulus zegt het in de context dat hij in de gevangenis zit. En broeders en zussen hebben aan hem gedacht en ze hebben hem... er is iemand gekomen die heeft hem geld gegeven voor zijn onderhoud. Zo werkt het lichaam van Christus namelijk. Maar buiten dat vooral vers 4 vers, even kijken hoor, 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dus hij vervult niet al mijn behoeften, mijn noden, mijn gebreken. Het is enkelvoud. Mijn geestelijke behoeften zal hij vervullen. Want God geeft niet zomaar brood op de plank of werk aan jou. Zo werkt dat nu niet. Nee, al jouw geestelijke noden en behoeften, die zal hij vervullen. En heeft Paulus gezegd, en daar heb ik genoeg aan. Dat is wat ik heb voedsel en dak, dat is het toch? Hij zat al in de gevangenis, maar goed. Maar voor ons geldt het toch? Eten en drinken en dak, daar gaat het om. En in alle omstandigheden, het leven is een jungle, geeft hij de vrede. Dat merk je nu al met de tijd met COVID en alles. Dat je zegt, gisteren ook weer mensen die, dat je denkt, oh, die waren helemaal zo bang. Weet je wel. Ik weet, maar het is onwetendheid. Maar zo ook de christelijke wereld zo. Maar dat hoeft niet. Hij geeft jou in alle omstandigheden, kan hij jou die vrede geven. En de kracht. Ik vermag alle dingen die op mijn pad komen. Ik kan al deze dingen aan, dankzij Christus die mij die geestelijke kracht geeft. Ik word door zijn geest versterkt in de inwendige mens. Paulus heeft veel meegemaakt, hè? Hij is gestenigd. Hij heeft 4 keer schipbreuk geleden. Met roeden geslagen. En al dat soort dingen. Heeft hij allemaal meegemaakt. En dan zegt hij, overvalt ook nog eens een keer al die zorgen van de gemeente. Hij zegt, maar ik zal niet roemen. Weet je wat ik in wil roemen? In het kruis van de Heer Jezus Christus. En in mijn zwakheden. In mijn zwakheden. Waarom? Omdat in de tekening 12 zegt hij later. Ik heb 3 keer gebeden. Heer, neem alsjeblieft die engel. Of de Satans, neem die weg. Die mij met, hoe zegt hij ook weer? Met vuisten slaat. En hij zegt, wat is het antwoord? Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt wat? In zwakheid volbracht. Nou, dat vind ik een voorbeeld van de vrede van God. In je hart. Dat is een kracht. Die wordt in zwakheid volbracht. En zegt Paulus, ja, dan zal ik. Daarmee heb ik hem, ja, zeg het er maar eens na. Ik heb behagen in lijden, in vervolging, in verdrukkingen. Want als ik dat heb, dan ben ik machtig. Dan ervaart ik de kracht van God. En dat is een fenomenale kracht. En dat geeft jou vrede in al die omstandigheden. Dus hij zal al onze geestelijke behoeften vervullen voor alle situaties. Hoe? Door middel van het woord van God. Zijn Heilige Geest in ons en de gezonde leer. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader, dat het woord duidelijk en helder is. En dat we kunnen vertrouwen op dat woord. We kunnen het echt ook zeker weten. En uw woord belooft het. En dan kunnen we er ook echt op vertrouwen. En dan zien we ook dat u ons niet aan ons lot overlaat. Ja, de dingen in de wereld, het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Er gebeuren vreselijke dingen en zonde om ons heen. Maar Vader, als wij uw woord blijven volgen en gewoon daarin rusten en dat willen gehoorzamen, hoe erg het ook kan worden, dan we kunnen het allemaal aan u bekendmaken. Dat zeker. We willen het ook kwijt aan u. We kunnen het ook aan u bekendmaken. Maar u geeft uw wonderbare vrede voor terug in plaats van de onrust die er dan in ons hart is, die mijn hart en mijn zin, mijn verstand en mijn gedachten en mijn overleggingen allemaal zal bewaken, Vader, dat ik een stabiele gelovige mag zijn in onrustige omstandigheden. Dank u wel voor die genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen.